We gaan verder met het laatste stukje van deze dag. Hè. We hebben natuurlijk vanochtend stilgestaan bij de verschijning van die wereldleider en die wereldmacht. Die alles behalve naar Gods wil zal handelen en zichzelf volkomen tegen God keert. Hè. En waarbij we uiteindelijk bij bepaald worden dat vlak voor die wederkomst van Christus, vlak voor het einde van deze tijd, er een verschrikkelijke tijd zal aanbreken. Maar goed, waarin er toch troost voor de gelovigen te vinden is dat, ondanks alle vervolging, voor hen in de dood niet eindigt, maar dat er enorme hoop is voor na dit leven. En toen kwamen we in Openbaring 13, hè, ook het begrip grondlegging der wereld tegen. En we zagen dat het lam geslacht werd vanaf de grondlegging der wereld. Vanaf de grondlegging van de wereld. En ik wil toch even vandaag bij dat begrip stilstaan. Om dat toch ook eens een uitleg van een wat andere kant te laten zien. En nou, het gaat mij er niet om dat u nou mijn uitleg moet gaan volgen. Hè? Dat alles behalve. Maar om er ook in ieder geval eens even bij na te denken. Over na te denken, hè, over datgene wat we leren, van ja, is dat altijd wel zo, zoals dat geleerd wordt. En uiteindelijk hoop ik dat we in ieder geval wel een soort eenduidigheid vinden in van hoe je sowieso naar dat begrip kan kijken. Nou, ja, waar komt het nou op neer? Hè? Nou ja, goed, we lezen dus in de vertaling dat er staat grondlegging van de wereld. En dan wordt het ook nog wel eens uitgelegd van ja, maar er staat dan dat begrip katabole in het Grieks. En katabole, dat kan, het wordt ook vaak met nederwerping vertaald. Dus wat hier dan staat is, volgens sommigen, ja, het gaat om de nederwerping van de kosmos. En daarmee wordt dan de nederwerping bedoeld van een voorwereld die er zou zijn moeten geweest voordat de huidige schepping bestond. Voordat de huidige schepping van Genesis 1 en 2 bestond. Nou, in de volksmond wordt die theorie ook wel de gap theory genoemd. Hè, wel de gattheorie. Dus dat er een gat zit tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. En dat er in dat gat sprake is van een verwoesting van de voorwereld, voorschepping. En dat daar een oordeel heeft plaatsgevonden over Satan en dat vervolgens God de huidige schepping heeft gemaakt. En dan is eerst eigenlijk de vraag van is het tussen Genesis 1 en Genesis 2 een periode geweest waarin de aarde woest en ledig was? Want als je het gaat hebben over de nederwerping van de kosmos, ja, dan moet dat wel het geval zijn geweest. En dan moeten we dat ook in Genesis 1 terugvinden. Nou, laten we Genesis 1 eens opzoeken. Genesis 1, vers 1. En ja, je zou dan eigenlijk misschien zelfs een hele studie moeten houden over Genesis 1. Van hoe is dat nou precies bedoeld, dit gedeelte? Ik zal er toch wel kort over zijn. En zoals we eigenlijk ook bij Openbaring hebben gezien, waar je veel beeldspraak ziet en waar de boodschap gaat boven de chronologie. Zo moet je daar eigenlijk ook ten aanzien van Genesis 1 naar kijken. En wat is dan de boodschap van Genesis 1? Gaat het dan om, puur om de chronologie? Nou, het gaat vooral om het feit dat men in Genesis 1 wil laten zien dat God de aarde ordelijk heeft geschapen en met structuur. Hè. We weten allemaal ook dat in de hele schepping, ook vanuit de natuurkunde en de biologie weten, dat het enorme structuren en natuurwetten zijn waardoor alles ingenieus op elkaar ingrijpt. En alles kan bestaan en alles kan leven. En de voorwaarden die er zijn om leven hier op aarde te hebben, die komen zo nauw. Ja, dat is heel bijzonder op elkaar afgestemd. heel fijn afgestemd. En dat is eigenlijk wat we in Genesis 1 zien. Dat God een God van orde is. En dat God die schepping ordelijk tot stand heeft gebracht. Maar goed, laten we ons voor nu beperken tot Genesis 1 vers 1 en 2. Waar er staat: in het begin schiep God de hemel, of de hemelen en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. Nou, en dan zeggen sommigen, hè, nou ja, in Genesis 1 vers 1 zie je dan de schepping terug van die eerste hemel en die aarde. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En dan zeggen ze, ja, dan lees je in Genesis 1 vers 2, de aarde nu, zegt men, werd woest en leeg. Dat is dan het oordeel wat kwam over die eerste schepping. En duisternis lag over de watervloed. Dat is dan ten tijde van dat dat oordeel klaar is. En de geest van God zweeft boven het water. En dan vinden we als het ware vanaf Genesis 3 een soort herschepping terug. Ja. Bijzonder vind ik dan wel is dat het licht dan ook weer opnieuw geschapen moest worden. Alsof dat er van tevoren al niet zou zijn. Maar goed, het geeft wel een beetje aan de richting waarin ik denk. Ik heb er eigenlijk altijd met twijfels over gehad, over die uitleg. Maar goed, het is zelfs goed om je er op een gegeven moment in te verdiepen. En ik denk dat als je ooit ergens terug gaat luisteren. Ik heb er al een tijd terug, 1-2 jaar geleden, in Oud-Bijland een Bijbelstudie over gehouden. Nou ja, dan komt de uitleg van vandaag, die ik zal hebben, ook wel mee overeen. Maar ik heb het voor zover zelf nooit uitgelegd van dat die voorwereld er zou zijn. En als ik dan naar de Bijbel kijk, en de reden daarvoor is voor mij geweest, van ja, ik vind daar in de Bijbel nergens een duidelijk bewijs voor terug. Ik vind dat nergens duidelijk in de Bijbel aangeduid worden dat daar een eerste schepping is geweest en dat dit de tweede schepping zou zijn waarin we leven. Er wordt ook nergens ook over zo'n tussenperiode geschreven, hè, van dat alles woest en leeg erbij zou zijn. En als er dan zo'n eerdere schepping zou zijn geweest met een oordeel, en als dat zo belangrijk zou zijn geweest, ja, dan neem ik aan dat dat dan wel in de Bijbel beschreven. Dat men dat in de beschrijving zou beschrijven. En wat het aardig is, als je verdiept in die gap theory, om het zo maar te zeggen, hè, dan valt dat op dat het een beetje ontstaan is in de tijd dat de evolutietheorie opkwam en men met vragen kwam te zitten van ja, maar hoe kan het toch zijn? En dan ga ik uit van wat men toen dacht. Dat er al zo lange tijd allemaal van die beestjes hebben. Of zo lang geleden zo van die beestjes, van die dinosaurussen hebben ontstaan. Terwijl we vanuit de Bijbel weten dat de aarde nog maar 7000 jaar oud is. Als je uit zou gaan van de Bijbelse tijdrekening. En je krijgt een beetje de indruk dat die hele gap theory voortgekomen is uit het feit dat men toch een soort in verlegenheid was gebracht door de wetenschap, waarin wordt gesteld, en dat is wat de wetenschap stelt, dus niet wat ik stel, dat die aarde al veel langer bestaat en dat men naar een oplossing probeerde te zoeken. Nou, dat is mijn inziens een beetje, het idee waaruit die gap theory is ontstaan. Dus in ieder geval wel in diezelfde tijd gebeurd. Nou goed, en dan kom je tegelijkertijd bij het belangrijke woordje waar het om gaat in dit hele gebeuren. Dat is in vers 2, waar dan in onze vertaling staat, de aarde nu was woest en leeg. En dat mensen zeggen, ja, maar daar kun je eigenlijk ook zetten, daar werd woest en leeg. Laat ik zeggen, dat is niet onomstreden. Oftewel, dat is omstreden, om het zo te vertalen. Menig naslagwerk erop nageslagen. En dan wordt er gezegd van, ja, maar dat is allemaal theologie, dat moet je niet volgen. Nou, dat vind ik dan ook weer het kind met het badwater weggooien. En laat ik toch wel eerlijk zeggen, ons hele fundament, hè, van het feit dat wij hier nu kunnen zitten en op deze wijze Bijbelstudie doen, wat ook voortkomt, hè, uit sola scriptura, om zo maar te zeggen, dat komt uiteindelijk wel voort uit wat we in het verleden de reformatie noemden. En daarin zijn goede dingen gebeurd, maar ook de meest verschrikkelijke dingen. Dat is ook een feit. Maar dat terugkeren naar de schrift heeft daarin wel zijn wortels. En dat de ene daar linksaf is gegaan en de andere een beetje meer rechtsaf, Ja, dat is nou eenmaal een gegeven, maar dat wil niet zeggen, wat ik ook nog wel eens hoor, dat men het in alle andere kerken helemaal niet bij het rechte eind heeft. Dat denk ik ook van ja, vind ik ook best wel arrogant om dat te zeggen. Zo van ja, wij zijn de enige die het bij het rechte eind hebben en die anderen die, ja, wat ze zeggen, van er zit wel een kern van waarheid in, maar ze hebben het toch al heel vaak mis. Ik vind wel dat je te alle tijden kritisch moet kijken naar wat er geleerd wordt, maar dat geldt net zo goed voor wat er in de gevestigde kerken geleerd wordt, als dat wat je zelf leert. Als dat zelf ter bedde wordt gebracht. En er zitten soms goede dingen in, en soms minder goede dingen. En dan nog, alles wat ik hier vertel, ja, is niet anders dan een interpretatie van de schrift. Is niet de schrift zelf. En dat geldt voor alles wat bijbelstudieleraren, dominees, predikanten, wat dan ook leren. Het is niet anders dan een interpretatie van wat in de Bijbel staat. Niets anders. En we kennen het allemaal wel, vroeger dat doorfluisterspelletje. Hè? Ik fluister wat bij Gree in het oor en dan komt het uiteindelijk bij mijn schoonvader uit. En we gaan dat hier niet doen, gaan we niet doen. Ja, het is wel iets. Ja, maar ik hou daar zelf niet van, dus dat ga ik niet doen. Ik moet al te veel van dat soort verschrikkelijke dingen tijdens training op mijn werk doen. En ik weet dat het aan het einde stokt, want mijn schoonvader doet er niet aan mee. Nee. Maar even om aan te geven, ga je iets doorgeven, dan komt er aan het einde heel iets anders uit. Nou, dat is ook, je hebt de Bijbels, wat in de Bijbel staat, en dat wordt uitgelegd. En stel, u hoort hier wat vandaag en u geeft het weer aan een ander door. Nou, dan zwakt de waarheid daar vanaf. Het is goed om kritisch te kijken. Het is ook goed soms om iets van andersdenkende aan te nemen. En als je het hebt over dit gedeelte, over de aarde nu was woest en ledig. En als je de meest veel van de Hebreeuwse uitleggers hoort, die zeggen van ja, Hebreeuws is een hartstikke moeilijke taal. Ik ben er ook niet geschoold in, maar dan hoor je toch wel vaak zeggen van je kunt dat niet uitleggen als het werd woest en ledig. Dat kun je niet zo uitleggen, want dan had het anders geformuleerd moeten worden. Dus ja, dat hele idee van de aarde nu werd woest en leeg, waar dan alles op gebaseerd is, is dan al wel heel erg wankel. Nu zou die hele gap theory over die aarde, die eerste schepping die dan verwoest zou zijn, zou op zich zelfs nog wel kunnen blijven staan als je blijft lezen, de aarde nu was woest en leeg. En dan zegt je, ja, de aarde was woest en leeg, dus daarvoor heeft er een oordeel plaatsgevonden. Ja, dat zou kunnen. Maar het feit is wel dat je dan een aanname doet, hè, dat er een catastrofe heeft plaatsgevonden die we nergens in de Bijbel duidelijk beschreven zien. We vinden dat nergens duidelijk beschreven. Hey, het feit dat je nu zegt van we moeten vertalen de aarde nu was woest en leeg, sluit niet uit dat er zo'n periode geweest kan zijn, maar het is er zeker geen bewijs voor. Het kan, maar er is geen bewijs voor. Dan zou je het ergens anders moeten vinden. Ja, wat je dan vaak aangehaald ziet, is datgene wat in Ezechiël 28 staat. Ezechiël 28. En daar gaat het over de profetie van de koning van Tyrus. Ezechiël 28, bladzijde 1351. Ezechiël 28, vers 1 en 2. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, zegt tegen de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart hoogmoedig is geworden. En u zegt, ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën. Terwijl u een mens bent en geen God, geeft u uw hart uit voor het hart van God. Hij waant zich een God, hij waant zich boven alles. En ja, dan gaat het ook nog verder. Hè, en dan gaat het vooral om die versen. In de vers 12. Hè, mensenkind, heb een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zegt tegen hem, zo zegt de Heere Heere, uw toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaaktheid van schoonheid, u was in Ede, de hof van God.
Nou, en dan komt er dan allerlei dingen waarmee hij versierd was. In vers 14 was er Gerubs. Gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van de vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen. Ja, die profetie over Tyrus komt niet uit de lucht vallen. Want die vinden we namelijk ook in Ezechiël 27 terug. He, daar vinden we ook een klaaglied over Tyrus. En dan worden duidelijke concrete namen van volken genoemd. Ja, laten we vooropstellen dat het hier in de eerste plaats over Tyrus gaat. Over de vorst van Tyrus. Als het hier in de plaats over Satan ging, dan had er wel Satan gestaan. Maar dat staat er niet. Het staat Tyrus. Ja, zeggen ze dan, maar dat is typologie. Ja, dat kan. Dat kan wel. Dat kan dat er typologisch dat Tyrus een type is, een beeld is van Satan. Dat zou kunnen. Alleen staat dat er ook nergens concreet bij. Dan hebben we dat wel vaker bij typologie. Maar een van de dingen die we op een gegeven moment hebben afgesproken, toen we met elkaar de Bijbel gingen uitleggen. Ja, daar moet je wel dingen over uitleggen. Anders kan je gaan zeggen, ja, de opdracht die Noach kreeg om een ark te bouwen, die geldt nu ook voor ons. En dan kun je er alle kanten mee op. Nou, een van die dingen is dat je de context moet lezen. Hè, noem maar wat. Nou, er zijn een aantal uitlegkundige regels. Een van die dingen die we ook hebben afgesproken, is dat typologie nooit de basis kan vormen van een basiswaarheid, van een algemene belangrijke waarheid. Want het is in feite interpretatie. Maar behalve als het er heel duidelijk bij staat. Maar dus in dit geval niet, staat niet ergens in dit gedeelte, Tyrus staat gelijk aan Satan. Het kan wel een verklaring zijn, want dat is typologie. Het is een beeldvorm, een beeldspraak. Het verklaart een belangrijk heilsfeit. Maar het kan nooit de basis, het kan nooit het eerste argument zijn voor een heilsfeit. Dus al zou het, en ik wil daar verder van afblijven, al zou het in Ezechiël 28 gaan over een typologie aangaande Satan, die weergegeven wordt met de naam van de koning van Tyrus, dan mag je dat nooit als basis gebruiken voor een heilsfeit. Nou, wat men dan zegt is, in Ezechiël 28 zie je de val van Satan terug. En die val van Satan, die kunnen we dan precies passen in Genesis 1, vers 1 en 2. He, dat gebeurde in die eerste schepping. En als gevolg van de ongehoorzaamheid van Satan, is de toenmalige schepping verwoest, omdat Satan daar overheerste. En is God een ander plan aangegaan, en dat heeft hij gedaan door de mens te schapen. Ja, nogmaals. Ik vind dit klinken als een hele belangrijke heilsfeit. Maar je vindt ze nergens letterlijk terug in de Bijbel. En ik heb meegemaakt hoe dit idee zich is gaan ontwikkelen. En dan denk ik dat ik het 20 jaar geleden voor het eerst hoorde. Hè, en daarvoor werd het ook al wel, werd het ook al wel vaker hoor. Het is dan een ouder idee. Hè. Zeker in de tussenwereld vind je al veel verder terug. In de tijd dat de evolutietheorie in opkomst was. Maar dan hoorde eerst iemand zeggen, nou ja, het is een uitleg. Het zou zo kunnen zijn. En van het zou zo kunnen zijn is het nu een stellige waarheid geworden waarvan alles op gefundeerd wordt. Ja, maar laten we dan nog eens even teruggaan naar de tekentafel, om het zo maar te zeggen. En laten we dan eens gaan kijken, maar hoe zit het nou? Want het is ook goed om de opvattingen die je hebt, eens in de zoveel tijd, eens even te toetsen, eens even te bekijken. En ik moet zeggen, al die tijd heb ik een lange tijd heb ik de mening gehad van ja, nou, ik heb er niet zo in verdiept. Ik had wel zoiets van, ik vraag me af of het zo was en zo is. Hè? En toen heb ik me op een gegeven moment wel in verdiept en dan denk ik van ja, ik kan het gewoon niet terugvinden. Ik kan gewoon niet terugvinden dat er zo'n tussenliggende periode is geweest. Zeker als je dan gaat kijken naar Ezechiël 28. Hè, wat dan de basis zou vormen, wat dan een hele belangrijke tekst is. Dan denk ik van ja, dat vind ik een linker manier van Bijbel uitleggen, om het zo maar te zeggen. Ja, zegt men dan ook in die theorie. Ja, het kan toch niet zo zijn, hè, een hele belangrijk argument. Het kan toch niet zo zijn dat God dan in dit geval de schepping woest en ledig heeft gemaakt. Dat is wat men dan zegt. Ja, maar zoals het nou, als je het op de orthodoxe manier, hè, zoals men het dan uitlegt. Soms denk ik orthodoxie, is niks mis mee. Als je het op de orthodoxe manier uitlegt, dan staat er de aarde nu was woest en leeg. Dus ja, dat kan toch niet zo zijn dat dat dan daar woest en leeg aanwezig was. Want er staat het een en ander in Jesaja 45 geschreven. Nou, dat wil ik toch ook met u opzoeken. Jesaja 45. En nogmaals, ik ga hier niet zeggen dat u, sowieso, er is vrijheid van meningsuiting in Nederland. En als u straks naar huis gaat en u heeft thuis allemaal Boeddha-beelden staan en u doet uw hoofddoek om omdat u ook vindt dat u moslim moet zijn, ja, dan kan ik u niet in tegenhouden. Ik zou er wel wat vraagtekens bij hebben. Nogmaals, het is mij er niet om te doen om te zeggen dat u anders moet denken. Helemaal niet. Maar ik denk dat het wel eens goed is om het voor te houden. Ook omdat je er dan soms bij bepaald wordt van, ja, je moet oppassen voor bepaalde uitwassen in de uitleg, omdat je daarmee de kern van het verhaal gaat missen. Ja, dat geldt ook voor het boek Openbaring als voorbeeld. We zijn vaak gericht op bepaalde hoofdstukken uit dat gedeelte, maar uiteindelijk, waar gaat het om? Dat probeer ik ook wel voor te houden. En soms waar je er ook vanaf. Het gaat om de openbaring van Jezus Christus, dat die geopenbaard wordt. Dat is het centrale punt. En ik denk, als je het over de Bijbel hebt, wat is de Bijbel? Ja, de Bijbel is het grote boek van God waarin hij ons openbaart hoe hij de mensheid, hoe hij de wereld wil verlossen. Alles wat je wilt kunnen vinden over verlossing, dat vind je in de Bijbel. De Bijbel is geen boek wat op alles antwoord geeft. Volgens mij heb ik het de vorige keer ook gezegd. Ja, als ik wil weten hoe ik een cake moet bakken, dan kan ik niet in de Bijbel opzoeken. Even een heel dom voorbeeld, maar dat maakt het wel duidelijk. Goed, Jesaja 45, ondertussen waarschijnlijk al opgezocht. He, die tekst waarin, op grond waarvan sommigen zeggen van, ja, maar het kan niet zo zijn dat aan het begin de aarde woest en ledig was. Jesaja 45, vers 18. Want zo zegt de Heer, en dan gaat het overigens trouwens hier over het handelen van God met Israël. Want zo zegt de Heer, die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn. Maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. Er staat hier inderdaad van dat God de aarde niet tohu wabohu heeft gemaakt. Hè? Woest en ledig. Maar gaat het dan om het begin van Genesis 1? Of gaat het dan een stuk verder? Nou, mijns inziens gaat het om een stuk verder in het hele scheppingsproces. Want, wat staat er uiteindelijk? Aan het einde van vers 18, hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, dat zij tohu wabohu zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Het eindproduct is opdat men erop zou wonen. Die schepping is voor de mens gemaakt. En dat zie je ook in de scheppingsbeschrijving van Genesis 2. We hebben twee scheppingsbeschrijvingen die allebei een ander thema hebben. De ene laat Gods grootheid en Gods gestructureerdheid zien, en de andere laat zien hoe God de schepping gemaakt heeft als een woonplaats voor de mensen. En in allebei gaat het niet om de chronologie, want die chronologie is ook niet in overeenstemming met elkaar te brengen, maar gaat het om de thematiek. En hier gaat het uiteindelijk ook om het eindproduct. En het eindproduct is dat God zag dat het zeer goed was en dat de mens erop kon wonen. En dat daar mensen een goede woonplaats op konden hebben. Dat de mensen dat uiteindelijk daarna zelf verwoest heeft. En er een puinhoop van heeft gemaakt. Dat is een ander ding. Dus wat dat betreft, hoeft Jesaja 45 vers 18, de orthodoxe uitleg van Genesis 1, ja, helemaal niet tegen te spreken. En in Genesis 45 vers 18 is ook geen vers waarvan je kan zeggen van, ja, dat bewijst nu heel duidelijk, dat daar een schepping nog voor de onze is geweest. Ja, en dan is de vraag van, ja, heeft God dan de aarde in eerste instantie als woest en ledig tohu wabohu gemaakt en later ingericht? Kijk maar eens mee in Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de vloed, watervloed. Nou ja, dit kan zo zijn als we de schepping als proces opvatten. Want God begon met maken, de hemel en de aarde. En die aarde nu was woest en leeg. En dan zweeft Gods geest over de wateren. En dan gaat God de boel inrichten als het ware. Is dat de basis, de aarde? En dan gaat hij die aarde inrichten. Ja, maar was het dan, is die aarde dan altijd woest geweest? Is die aarde dan altijd als een omgevormde klomp geweest, zullen sommigen stellen. Want er staat toch immers in het begin.
Nou, dat in het begin, hè, dat moet je niet verkeerd op. In het begin hebben wij zoiets van, ja, dat was het allereerste begin van alles toen. Ja, maar wanneer was het eerste begin? Nou, in het begin geeft in de Bijbel nooit een absoluut nulpunt aan. Het is een bepaald moment waarop God gaat spreken en waarop God gaat handelen. Dat in het begin komen we ook in Johannes 1 tegen. Kijk maar mee. Johannes 1. Johannes 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Het begin in Johannes geeft het begin van Gods heilshandelaar. En hoe God uiteindelijk ervoor heeft gekozen om zijn zoon, weergegeven als het woord, naar de aarde te zenden. Als je naar Genesis 1 gaat, dan is in het begin het moment waarop God begon met het maken van de wereld. En of nou in het begin van Johannes 1 of in het begin van Johannes of gewoon Genesis 1, of het op hetzelfde moment is, dat doet er eigenlijk niet toe. Het gaat hier uiteindelijk om het thema. Het thema in Johannes, hoe God met zijn heilshandelen begint. En in Genesis is het thema hoe God de wereld ging maken. En dat God die prachtig heeft gemaakt, op zijn manier, op zijn wijze. Maar dat is wel één ding wat we vast kunnen zetten. God heeft die wereld prachtig gemaakt. En God heeft hem gemaakt. En dat is niet zomaar een eenschakeling van toevalligheden vanuit chaos. Dat vanuit chaos ontstond. Hè? Er zit ook geen logica in. Ja, het kan zo zijn dat in een aanvang die aardklomp daar was. Die aardkloot daar was. Maar het gaat er toch eigenlijk vooral om dat er niets was. En dat door goddelijk ingrijpen de huidige kosmos er is, de aarde er is, de hemel en de sterren er zijn. Dat is in ieder geval wat aangetoond wordt. Dat is in ieder geval wat God wil laten zien in Genesis 1. Dat God, hè, vanuit een onleefbare situatie leven creëert. En wat we uiteindelijk ook zien in het heilswerk van Jezus Christus. Dus dat in het begin is geen absoluut nulpunt. Daar kan tijd voor hebben gezeten. En is de vraag van, ja, was de aarde dan inderdaad reeds in onontwikkelde vorm aanwezig toen God hemel en aarde ging maken? Nou, de aarde was op dat moment, denk ik, nog niet als aarde herkenbaar zoals wij die kennen. Hè? Van buitenaf, die planeet, die blauwe planeet met groen en wit van de wolken. Die was nog niet aanwezig, maar je zou kunnen zeggen, die aarde was aanwezig in embryonale staat.
Mag ik even de vertaling van de namen?
Ja.
Misschien is dat, ik weet niet of dat verhelderender is hoor. Maar hier staat sinds het begin. Je kunt ook beginsel, maar principio staat in het Latijn bij Johannes. Sinds het begin God scheppen van de hemel en de aarde is woest en vormloos geweest. Met duisternis op het aanschijn van de oervloed. Maar geest van God rees wervelend over het aanschijn van het water.
Ja.
Maar vooral dat is woest en vormloos geweest.
Ja.
Maar hier kun je ook niet van zeggen wat is de juiste vertaling. Dat heb je natuurlijk altijd, hè?
Dat klopt.
Vertalen is moeilijk.
Dat klopt. En als je het over het vormeloos hebt, dat God daar toch naar omkijkt en dat toch het begin van iets kan zijn, dan zou je eens even naar Psalm 139 moeten gaan. Psalm 139. En dan zie je ook dat God al is gaan tellen toen daar iets bestond. En ook dit is natuurlijk ook weer, dat gedeelte staat ook weer vol met beeldspraak, Psalm 139. Toen daar iets bestond wat nog niet klaar was, wat nog niet af was. Psalm 139, vers 16. Daar gaan we straks aan het einde
ook nog wel even naar terug. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Als het ware zweefde Gods geest over dat ongevormde begin, om het zo maar te zien. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen begonnen dus te tellen. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. God wist al van tevoren wat er in ons leven zou gaan gebeuren op het moment dat wij zelf nog maar een ongevormd begin waren. Toen begon God daarmee te werken. En we weten ondertussen dat het verwekken en het krijgen, het baren van een kind, dat dat een proces is. Maar voor God was dat, die embryonale staat van de mens, al het moment waarop hij met die mens werkte. Waarop die mens voor hem telde. Ja, het schijnt, las ik van de week, dat 1 op de 7 zwangerschappen in abortus eindigt. En dat is de realiteit van deze tijd. Het denken van deze tijd, waarin we steeds meer menen te mogen beschikken over het leven. Was de aarde dus in reeds in onontwikkelde vorm aanwezig toen God hemel en aarde ging scheppen, ging maken? Ja, dat kan. Dat kan zo zijn. En nogmaals, gaat het hier niet in Genesis 1 om de letterlijkheid, want dan kom je met wel meer zaken die heel lastig zijn om te begrijpen, kom je op uit. Maar het gaat om het feit dat God die hemel en aarde prachtig en ingenieus heeft gemaakt. En wat ik ook nogmaals aan wil geven, wat ik net ook al zei, van ja, dat hele idee van die eerste schepping, dat kunnen we niet hard maken. Het kan zo zijn, hè. Nog, hè? Het kan zelfs zo zijn dat het er is geweest. Alleen, ik zou meneer zeggen, we weten het niet. En het gaat hetzelfde over ideeën over goed en kwaad. De oorsprong van het kwaad. En ook daar probeert menigeen in deze tijd, hè, daar een antwoord op te krijgen. Dan zeggen we, ja, maar dat heeft God bewust om in de wereld gebracht en daar heeft hij een doel mee. Ik denk dat je aan sommige, want er sommige dingen, dat je daar af moet blijven. Omdat de Bijbel daar gewoon geen duidelijk antwoord op geeft. En de Bijbel beschrijft grofweg de periode van schepping tot aan het hemels Jeruzalem. En wat daarvoor en wat daarna is, ja, dat is een gebied wat niet in de Bijbel staat. En wat voor ons niet te weten is. Nu nogmaals, hè, Genesis 1, het gaat niet om de details en de grote chronologie, maar om de boodschap. Maar chaos, wat God tot een prachtig en goed werkend systeem maakte. En daarbij is de mens de kroon op het werk. En dan is de vraag van, ja, hoe zit het dan met de betekenis van het begrip katabole? Katabole. Inderdaad kan katabole opgevat worden als nederwerping. Je kunt het zo vertalen. Je kunt het ook als, hè, je kunt het negatief opvatten. En we hebben het onlangs nog gelezen, dat woord katabole. Kijk maar eens mee, in Openbaring 12 vers 10. Dat is weer een aantal studies terug. Openbaring 12 vers 10. En als u nou aan mij vraagt, ja, wat moet je dan met de evolutietheorie aan, al die dinosaurussen, weet u, het zal een worst wezen. Echt waar. Ik vind het totaal niet van belang om te weten. Nee. En, want ook in dat opzicht in de evolutietheorie vind je zoveel verdraaiingen terug. En weet je, van al die mensen die in de evolutietheorie geloven, weet 99% totaal niet wat het inhoudt. En zijn er maar napraters. We knikken allemaal. Je ziet inderdaad dat het gemeengoed is. En dat zie je toch vaak zo. Dat niemand meer nee durft te schudden. Want dan word je van gek versleept als je er niet in gelooft. Eén ding weet ik wel. En geloof ik wel. Dat God hemel en aarde geschapen heeft. En dan kan ik zelfs met menselijke logica. Kan ik er niet op anders uitkomen. Dat het had wel met zoveel toevalligheden aan elkaar moeten hangen. Het hangt van zoveel toevalligheden aan elkaar. Dat de schepping bij toeval is ontstaan, dat wetenschappelijk niet kan. Dus de wetenschap spreekt zich in dat soort opzicht tegen. Het is ook een theorie, hè, evolutie. Theorie. Het is een theorie, het is een idee. Maar goed, katabole kan dus iets negatiefs betekenen. Openbaring 12, vers 10. En ik hoor een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hem dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Nou, dat is met Satan gebeurd. Neergeworpen. Daar staat
inderdaad katabolen. En ook als je naar de Septuaginta kijkt, hè, ik haal het ook wel vaker aan, dan zie je het negatief gebruikt worden. Echter, het begrip katabolen wordt ook positief gebruikt. Kun je ook gewoon gerust vertalen met gegrondvest. Daar is helemaal niets op tegen. En wat men ons vaak wil doen laten geloven, ja, het wordt verkeerd vertaald, want katabolen, dat kun je niet anders dan negatief opvatten. En dat vind ik dan eigenlijk, hè, dat zie ik ook vaak in de rechtbank, dat doen advocaten, trouwens ook officiers van justitie, dat ze een deel van de waarheid weglaten, een deel van de bewijslast laat men weg, zodat hun standpunt voor onschuldig of schuldig verklaren van de verdachte, hè, dat beter uitkomt. Nou, kijk maar eens mee, Hebreeën 6 vers 1. Hebreeën 6 vers 1. Als je dat negatief op zou vatten hier, dat zou niet zo best zijn. En daar roept de apostel de gelovigen op tot het volgende. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken. En van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging. Van de opstanding van de doden en het eeuwige oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Katabolen vinden we hier terug in vers 1. Waar er gesproken wordt het leggen van het fundament. Nou, dat is niet iets negatiefs. Dat is niet iets destructiefs. Want het gaat hier om de bekering van dode werken. Het geloof in God. Nou, dat is niet iets waar je destructief mee omgaat. Dat zou blasfemie zijn waar we het over hebben gehad vanochtend. Dus hier zie je dat katabolen juist een positieve betekenis heeft. Juist daadwerkelijk een fundament is. Het leggen van een fundament. Gaan we naar nog een tekst. En dat is Hebreeën 11 vers 11. Hebreeën 11 vers 11. Daar heeft het dan weer net betrekking op een hele andere gebeurtenis. Hebreeën 11 vers 11. Hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Nou, dan zie je al een sterretje staan om zwanger te worden. En dan heeft de herziende Statenvertaling dat heel mooi er neergezet. Tot grondlegging, tot katabolen van zaad. Nou, en wat brengt die katabolen van zaad teweeg? Dat brengt leven teweeg. En wat heb je dan eerst? Ja, dan heb je eerst een ongevormde klomp van zo'n kind. En daar hebben we in Psalm 139 ook over gelezen. Zo'n kindje, dat begint heel ongevormd. Nou, ik weet niet of je daar eens foto's van heeft gezien. Je hebt zo'n boek van Lennart Nielsen. Dat gaat dan over de hele mooie foto's. Hoe zo'n van cel tot eigenlijk het kindje dat geboren is. En dan zie je inderdaad zo'n vormeloos iets. En dan komen er oogjes op. En dan na korte tijd gaat het hartje al kloppen. Je hebt nu ook zo'n commercial van de VBOK. Van harte ook aanbevolen. Ga je geen sponsor doen, maar wij geven daar ook een gift aan. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind dat het ongeboren leven beschermd wordt. Wat je te veel gewoon ziet is dat er zo makkelijk in de hulpverlening met abortus wordt omgegaan. Ongevormde klomp. Dat is wat we hier zien staan. Tot grondlegging van zaad. Tot grondlegging van zaad. Nou, zo zou je ook de schepping kunnen zien. Dat een grondlegging is van het zaad vanuit de wereld, vanuit de aarde, tot groei kan komen. Dus katabolen kan negatief opgevat, maar het kan ook zeker positief opgevat worden. En dan persoonlijk, en u mag er nogmaals anders over denken, en ik kom daar straks aan met een oplossing voor hoe je met dat verschil van opvatting om kan gaan, want het is ook wel zo aardig. Ja?
Moet ik met 2 Petrus 3 aan, wat Petrus zegt, dat de hemelaarden die zijn gewoon geweest.
Ja.
Waardoor de toen maar gewereld is vergaan, bezworen door het water.
Ja.
Tegen wonen de hemelaarden. En de toen maar met de zonvloed is de hemelaarden niet vergaan.
Ja. En dat is dus inderdaad ook ik ken die uitleg en ik had zoiets van, zal ik hem meenemen vandaag of niet? Maar Roen kunnen het wel even opzoeken. En dat is inderdaad ook hoe je daar dan tegenaan kijkt. 2 Petrus 3. Was het? Of 1 Petrus 3, dat was het nou?
3, 6.
1 of 2 Petrus?
2.
2. En dan moet je eigenlijk lezen vanaf vers 3. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en het verderf van de goddeloze mensen. Als je goed gaat kijken naar de zondvloed, de periode van voor de zondvloed en na de zondvloed, dan zie je dat de situatie op aarde, zoals dan beschreven wordt in de Bijbel, veranderd is. Er wordt op een gegeven moment ook gezegd dat vanaf toen de seizoenen doorgingen. Je zag ook dat bij de zondvloed de sluizen van de hemel opengingen en daar water uitkwam in hoeveelheden zoals we die nu niet kennen. Mijns inziens gaat het in 2 Petrus 3 over de wereld voor de zondvloed. En gaat het dan niet over die voorwereld? En dan nogmaals, dan zie je hier toch weer, en dat vind ik toch een lastig punt blijven met die hele gap theory, is dat men met een bepaalde uitleg komt, die je nergens in de Bijbel expliciet en duidelijk beschreven en uitgelegd ziet staan. En dat het dan blijkbaar tussen neus en lippen genoemd wordt. Want dat zie je hier dan in 2 Petrus 3 ook gebeuren. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan overspoeld door het water. En verder zie je daar nergens in de Bijbel iets over geschreven worden. En moet je het maar ergens tussen de regels door eruit halen. Dus als je het hebt over 2 Petrus 3, wat inderdaad dan vaak aangehaald wordt, ja, maar dat is het bewijs. Ook hier zie je het tussen neus en lippen doorgenoemd worden. En zie je ook dat dat ook anders uitgelegd kan worden. En zie je dat ook, zie je ook dat daar een enorm verschil is tussen hoe het op aarde was voor de zondvloed en daarna. Voor de zondvloed, er was trouwens ook sprake van anarchie, en na de zondvloed zie je al die verschillende volken die er zijn. Dus ik zie dat in 2 Petrus 3. Als je daarnaar kijkt, als het gaat over de wereld die er toen was, is dat mijn inziens de wereld die er voor de zondvloed was. Ja, en als je dan een verklaring wilt hebben voor die dinosaurussen, dan zie je dat door sommigen dan ook dan neergelegd worden. Maar goed, dus dat wat betreft de antwoord op uw vraag. En ja, ik kan mij voorstellen, want dit is wel wat je in die gap theory ook ziet terugkomen, het gedeelte wat men dan aanhaalt.
Hoe is die wereld niet vergaan? Eerste broek. Kijk dan in 2 Petrus 2 vers 5. Daar gaat het over de zondvloed. Ja, en dus in 3 daar gaat het over de wereld die er toen was is vergaan. De wereld is niet vergaan door die zondvloed.
Nou, de wereld is op dat moment wel. Er was geen leven meer mogelijk. Alles was weg. Maar dat is een verschil van opvatting. Hè? En kijk, nogmaals zeg ik, je kunt daarover verschillen. Het is niet het belangrijkste, maar ik wil daarin wel aangeven Maar dat je wel kritisch moet kijken waarop je je...
Maar als het niet zo belangrijk is, waarom vragen we daar dan over?
Juist om aan te geven, hè, soms moet je juist dat soort dingen bespreken om de onbelangrijkheid ervan aan te geven.
Want kijk, ook in Ezekiel, daar gaat het eerst over een koning.
Mm-hmm.
Eerst over een vorst.
Mm-hmm.
En dan wordt het artikel veranderd en dan gaat het weer plaatsen over de koning. En die koning is nooit de teder geweest. Hij heeft niet op de heilige wil van God gestaan. Enzovoort. Dat hele stuk, dat kan niet op die koning of die vorst betrekkingen.
Nee. Nou ja, maar goed, nogmaals, ik heb het al uitgelegd, je vindt in het Oude Testament heel veel beeldspraak. Nee, dat kan zo zijn, maar dat is ook geen probleem. U mag het ook anders geloven. Dat vind ik prima, een opvatting mag je hebben.
Maar het kan toch ook zijn dat het voor ons niet van belang is. Er zijn ook meerdere dingen waarvan we het antwoord niet op hebben, maar het gaat om geloof.
Klopt.
God vond het misschien voor ons niet belangrijk hoe het voor die tijd is
klopt.
Geweest. Maar en van de zondvloed wordt ook niet zoveel verteld.
Nee, dat klopt.
Maar waar komt die voortijd dan wel vandaan? Wat heeft dat dan voor zin gehad? Dat hele kleine stukje dat wij dan nu hier leven, daar moet alles aan opgehangen worden dat wij in God moeten geloven?
Nee, kijk, ik probeer juist ook aan te geven. Dat heb ik in het begin eigenlijk wat u zegt, is precies wat ik bedoel. We weten eigenlijk alleen maar wat er is, dus wat tussen Genesis is, hè, de schepping, zoals die beschreven staat, en het hemels Jeruzalem. Dat is wat wij weten. Hè. En we weten ook dat er mensen zijn die onderworpen zijn aan de elementen van tijd en ruimte. Dat we daar ook mee te maken hebben, dat we beperkt van inzicht zijn, dat we maar beperkt zaken weten. En kunnen herkennen en kunnen erkennen. En ik probeer juist, wat ik juist probeer duidelijk te maken, hè, en ik ben nog niet klaar met mijn verhaal, is dat wij niet alles kunnen weten en dat we er ook voor moeten waken dat we niet alles invullen en dat we ook niet gaan proberen dat als we bepaalde vragen op vragen hebben ten aanzien van issues, bijvoorbeeld ook maar goed en kwaad, hè, die ook wel eens genoemd, dat we zoiets hebben van, ja, maar ja, daar moeten we een antwoord op vinden, dus laten we dat antwoord er maar op in gaan vullen. En het enige wat ik hier probeer te doen, hè, is u in ieder geval tot nadenken aan te zetten, om te gaan zien van, ja, waar draait het uiteindelijk om? En daar kom ik straks op mijn verhaal wel op. En het kan soms zo zijn dat je zo detailistisch met die Bijbel bezig bent, dat je de grote lijn verliest. En dan is het goed om aan te tonen dat dat detailistische denken wat we soms doen, dat daar geen fundament voor is. En er kan een voorwereld zijn geweest. Ik zal niet zeggen dat die er niet is geweest. Maar ik wil ook, je kan ook net zo meer met zekerheid zeggen dat die er wel is geweest, omdat de basis daarvoor en de wijze van Bijbeluitleg, hoe men daar komt, onvoldoende grond biedt. Kijk, want als je het gaat hebben, hè, over de katabolen van de kosmos, dan kun je is het logischer om dat op te vatten als de grondlegging van de wereld in die zin van de schepping, logischer. Waarom? Nou ja, als je het hebt over de katabolen van de kosmos, als dat begrip gebruikt wordt, dan veronderstelt dat het bekend zijn van deze gebeurtenis. En ook dat dat ook dan veronderstelt dat ook dat dat duidelijk in de Bijbel staat beschreven. En laat ik u eerlijk zeggen, ik heb in ieder geval denk ik wel een bovengemiddelde Bijbelkennis. Ik wil ook niet zeggen dat het heel veel is. Het is ook maar beperkt. Ik kan die nederwerping van die aarde, met alle goede wil die ik heb, die kan ik er niet in terugvinden. Ja, ik zie wel dat mensen in bepaalde gedeeltes, hè, dat eruit halen. Maar ik zie daar niet een duidelijke grond voor. Ik zie ook niet in terug, geen bewijs ervoor terug, dat het er niet is geweest. Dat is de andere kant van het verhaal. Het kan er zijn geweest. Maar de Bijbel spreekt er niet duidelijk over. En de Bijbel vindt dat blijkbaar niet heel erg van belang. Maar je ziet wel dat daar hele theorieën aan worden opgehangen. Hele theorieën. He? En ik geloof absoluut dat er Aionen en Olamen, he, in zekere zin zijn geweest. Maar dat je daar nou zo'n heel gedetailleerd plan, dat vind ik vaak dan wel op losse schroeven staan.
Maar ik wil even ingaan, sorry, ik vind het heel goed wat u zegt trouwens, maar daar gaat het om. Even ingaan op het woord vergaan. Ik heb ook wel eens gezegd dat ik daar wel over vergaan. He, ik bedoel, heel veel taal, de taal is al zo moeilijk. De taal tussen mensen is al zo moeilijk. Begrijp je elkaar? Begrijp je elkaar ten diepste? Dat gaat ook hier over vergaan. He, en wat Sebastian zegt, he, er is geen leven meer. Wat is de betekenis op dit moment binnen deze tekst, ik ben ook geen theoloog, van het woord vergaan? He, dus daar moet je gewoon ontzettend mee oppassen.
Ja, maar wat schiet God nou? Een globaal of zo? Wat schiet hij nou?
Dat staat er duidelijk.
God schiet de aarde.
Ja, maar God schiet toch ook een ongevormde klomp, een embryo? Nou, dat zie je ook.
Dat is wel heel wat anders.
Nou, nee.
Nee. Dat kan je niet meer.
Nee.
Maar als we het vergaan, dan neem ik aan dat iets verdwijnt.
Ja.
Maar met de zondvloed, laat me nog een duid uit.
Mm-hmm.
En een paar keer komt hij met een wijgenblad terug.
Ja.
Dus die wereld was niet vergaan, dat was leven nog.
Ja.
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 Maar hoe is het dan het verhaal dat alle zaadjes al in die aarde rusten?
Ja, precies.
Die waren er, dat rustte al in de aarde. En dat is niet.
Kijk, maar daar kom je eigenlijk precies op het punt waarop wij vaak als mens, als postmoderne mens, de mist ingaan met bijbeluitleg. Namelijk dat we vanuit onze ratio de dingen proberen te verklaren en vanuit onze ratio gaat proberen op te vullen. Hoe heeft God de hemel en de aarde geschapen? We willen daar een, hè, maar dat is een wonderlijk proces waar we niet bij zijn geweest.
Nou, daar geef je ook wel antwoord op. Toen juist in de morgen sterk. Dus dit is heel mooi geweest.
Ja, dat is zeker mooi geweest. Alleen, de Bijbel uitlegt, de Bijbel is een heel moeilijk boek. Hè, met heel veel beeldspraak. En ik wil alleen maar aantonen dat je daar niet te lichtzinnig mee om moet gaan en niet vanuit een bepaalde lichtzinnigheid dingen moet interpreteren en op moet vatten.
Ik denk niet dat het lichtzinnig is. Ik heb net, ik weet niet of je het gelezen, maar het is hier een waard van Dan Brown, ik lees het de oorsprong.
Mm-hmm.
Ik denk, nou het heeft mij zeer gegrepen, moet ik zeggen, waar gaat dit heen? De wetenschap helemaal die dat ook uit die oorzoek dingen heeft naar, en dat heeft onderlicht en warmte en zo, daar hebben zichzelf DNA-strengen en alles gevormd. Dus hoe verdedigen wij ons tegen de wetenschap? En dat gaat hem heel ver.
Mm-hmm.
Ik kan in de toekomst kijken met zo'n computer wat hij ontwikkeld heeft, dat wij de grootste op aarde zijn, de mens is boven alles verheven, dat de wetenschap eraan komt en de mens opslokt.
Mm-hmm.
En dat gaat samenwerken. Daar komen ook al die ufo's in toe. Maar er heeft van de week nog een hoogleraar. Die zit iedere avond aan de hemel kijken. Ze zijn er. Die komen ons waarschuwen. Ja, waar het daarmee moet, weet ik ook niet. Maar het is een heel interessant boek. Een heleboel dingen waar ik nog nooit van gehoord had. Maar die namen, ik heb dan op internet laten of het klopte. En dan denk ik, gut, wat moet je daar nou van vinden? En dan uiteindelijk, aan het eind wordt, alles wat geschapen is, is ergens begonnen. Als je een bal een schop geeft, dan is er altijd iemand geweest die die schop heeft gegeven. En je voelt achter alles een hogere macht. En dan denk ik, daar hou ik me gewoon aan vast. Wat er ook gebeurt, wat er ook naar afkomt, ik hou me eraan vast. Dat daar een macht is die dat heeft aangeslengeld. En dat in onze geest, als wij die geest niet hadden, die intelligentie, die hebben we niet van onszelf. Die komt niet uit de oorzoek. Dus er is iemand die dat aangestuurd heeft. En hoe dat nou allemaal precies is gegaan. Hier komt het denk ik ook op geloof aan.
Ja, precies.
Dat je moet geloven dat het van God komt. Dat al die knekels daar die weer op zitten, dat het in één keer ligt. Kan we er niks mee voor
zijn. Nee, klopt.
Maar het kan. God kan het. En dat moeten we zo aanvaarden, denk ik. Dat buiten allemaal daarover denken, lezen. Hartstikke mooi, interessant. Als we maar niet uit het oog verliezen dat er een kracht is die dat aanstuurt. En eens zullen we het allemaal weten.
Nou, dat is eigenlijk precies. Dat is eigenlijk precies wat u nu zegt, wat ik aan wil geven. Dus u verwoordt nou exact. Ja, want je weet het niet. Je weet niet hoe dingen zijn. En nogmaals, ik zei het net, want God wil één ding duidelijk maken in Genesis 1. Hij heeft die aarde gemaakt. En hoe dat tot in detail, bij een heel aantal zaken, weten we niet. Nou ja, goed, ik zal mijn verhaal nog afmaken. Dat maakt niet uit. Helemaal mee eens hoor, wat u zegt. Goed, we gaan het... Ja, nogmaals, die nederwerping van die kosmos, die wordt nergens expliciet in de Bijbel beschreven. Het is in ieder geval een interpretatie gebaseerd op een heel wankele basis. En als je het hebt over, als je de grondlegging van de wereld als iets positiefs ziet, het leggen van een fundament, dan zou je dat wel heel duidelijk in Genesis 1 en 2 terug kunnen zien. En dat is ook het fundament, die regen is ook nodig. Zo kan het netjes door God geregeld, dat er nu en al water valt naar beneden. Het wordt wel expliciet beschreven in de Bijbel. En als je het dan hebt over een aantal zaken waar we dat begrip katabolen van de kosmos mee zien, aan vastgekoppeld zien, namelijk aan het offer van het lam, namelijk aan het uitverkoren worden van de gelovigen, en namelijk het opgetekend worden in het boek des levens. Het zijn allemaal positieve gebeurtenissen. Zou je toch eerder aan een positieve gebeurtenis als het creëren van de schepping kunnen koppelen, dan dat je dat koppelt aan een oordeel waar verder in de Bijbel in ieder geval niet direct en goed onderbouwd over gesproken wordt. En dan kun je dat opzicht gaan we dan toch, de afsluiting, en dan gaan we een einde aan deze dag maken. Het is in ieder geval wel leuk dat er zoveel reactie op komt, want dan zet het wel mensen aan het denken, en dat was de bedoeling. Dus ik ben in die zin, dat is in ieder geval wel gelukt. Ik hoop wel in ieder geval, en dat is wat ik in ieder geval wilde aangeven, van waar gaat het nou om? Als je het hebt over de grondlegging van de kosmos, hoe kun je dat nou opvatten? Als je er nou andersom over denkt. De ene zegt van dat heeft te maken met de nederwerping van de aarde. En de ander zegt van het is de schepping. Nou, ik denk dat je ook kan zeggen, toen God met zijn heilsplan begon. Dan kun je ook zeggen. En wanneer dat dan precies was en hoe dat dan precies was. Nou, dat gaat onze pet te boven. Net als het onze pet te boven gaat, hoe ingenieus is de schepping in elkaar zit. Hoe ingenieus het is, hoe zo'n klein kindje in de baarmoeder gevormd wordt. En hoe dat dan groeit en uiteindelijk groter wordt. En het helpt ons ook, en dat is denk ik ook wel belangrijk, in onze omgang met anderen. Want hoe vaak komen we niet anderen tegen die anders over zaken nadenken? En dan zijn we gauw geneigd in ons hoekje weg te kruipen en te zeggen van die ander heeft het bij het verkeerde eind. Die ander, dat is gebaseerd op verkeerde theologieën. En toch uiteindelijk denk ik, als je naar alle christenen, of het grootste deel van de christenen kijkt, mensen met christelijk geloof, geloven we allemaal het belangrijkste, namelijk dat je alleen maar behouden kunt worden op grond van het volbrachte offer van Jezus Christus. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. En dan gaan we naar Psalm 139. Psalm 139. En laten we dan gewoon vanaf 15... tot en met 18 lezen. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgen gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. En dat is toch ook het wonderlijke, dat God alle dagen ziet van ons menselijk bestaan, alle dagen ziet van ieder kind dat nu nog geboren moet worden, waarvan we nog niet weten dat het gaat bestaan, maar dat God al weet hoe zijn leven zal gaan. En dat is Gods voorzienigheid. Je zou kunnen zeggen, alles kunnen zien. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. En dan gaat het uiteindelijk om. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. En hoe machtig groot is hun aantal. En elders kunnen we staan dat de Romeinen, dat de diepte van Gods wijsheid ondoorgrondelijk zijn. En dat vraagt denk ik ook voorzichtigheid met het omgaan met de Bijbel. En ik zal de eerste zijn die zegt dat ik zelf onvoorzichtig ben geweest in het verleden in het omgaan met de Bijbel, nog wel eens ben. Ik lees nog wel eens artikelen in Van Aden van vroeger terug en denk ik van hoe heb ik dat kunnen zeggen? Waar haal ik het vandaan? En ik denk dat het erg belangrijk is dat je er met voorzichtigheid mee omgaat. Je kunt beter een weinig hebben waarin je gelooft, waarvan je in ieder geval weet, dit klopt, dan dat je een veelheid hebt van interpretaties, van ideeën, en dan kennen allemaal de schema's nog wel, ik had ze vroeger thuis ook liggen, van helemaal begin tot eind, wat er allemaal precies gaat gebeuren, of zo opgetekend in zo'n boek, en dat je daaraan vasthoudt. Maar wat dan vaak wel een wankele basis vormt. En in dat opzicht, denk ik ook, en dat is denk ik ook van belang voor het verdere vervolg van de studie van de Openbaring, is van belang om voorzichtig om te gaan met de uitleg van de Bijbel, wat zo'n moeilijk boek is, wat even terug is geschreven, door mensen, opgetekend door mensen met een andere achtergrond, in een andere taal, een taal die nu niet meer gesproken wordt, in de taal waarin de dingen ook anders beschreven worden, vanuit een andere belevingswereld, hoe het opgetekend is. Dat vraagt voorzichtigheid. En dat vraagt tegelijkertijd ook dat in die voorzichtigheid, dat wanneer je anders denken er tegenkomt, dat je er ook daar voorzichtig mee omgaat. Want het zou zomaar eens kunnen zijn dat die ander andere ideeën heeft en dat die ideeën van die ander misschien wel juister zijn dan de jouwe. Het zou zomaar kunnen zijn. Maar goed, één ding staat vast, dat is het belangrijkste. De Bijbel laat ons Gods verlossingsplan met de mens in de wereld zien. En van daaruit weten we dat het geloof in Jezus Christus ons hoop voor de toekomst geeft. En bovenal geeft het voor nu aan ons Gods liefde die we aan ieder mens mogen laten zien. Of die mens nou slim is of niet zo slim. Of die mens nou rijk is of arm of wat dan ook. Of die nou hoog in aanzien of niet in hoog in aanzien is. Gods woord is daar voor ieder mens. En daar mag je mee doen. Niet wat je wil. Maar dan mag je wel het goede mee doen. Dat mag je wel tot zijn recht laten komen vanuit de context van Gods liefde. Nou, tot zover. Daar wil ik bij houden. Iemand nog vragen? Nou, mooi. Dan gaan we danken. En dan wil ik daarna nog, was het verzoek, moet ik nog even vragen of de tafels moeten naar achteren, hè? Of dat nog gedaan kan worden. Dus, en dan is de volgende keer 3 februari. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier zo vandaag bij elkaar mochten komen. Om uw woord te openen. Om daaruit te leren. Om daaruit opgebouwd te worden. Maar ook om onze gedachten te toetsen. En er bovenal eens bij bepaald te worden waar het in uw woord om gaat. Namelijk het verlossingswerk van uw Zoon Jezus Christus. Uw Zoon die uit liefde heeft gegeven. Uw blijk van liefde voor ons. En die liefde die we van u hebben gekregen. Ja, die mogen we ook aan anderen uitdragen. En vanuit die liefde mogen we ook uw woord bestuderen. Om daardoor opgebouwd te worden. En door ook bepaald te worden bij wie wij zijn als mensen. Hoe klein wij zijn, hoe beperkt ons inzicht is. En hoe groot uw wijsheid is. En dat het voor ons soms moeilijk te bevatten is. Hoe u uw werk doet. Hoe u uw plan vormt. En hoe u uiteindelijk met deze mensheid tot het doel komt. Heer, leer ons daarom in het bestuderen van uw woord bescheiden te zijn. Voorzichtig ook en terughoudend. En leer ons ook een geest te hebben waarin we de ander niet veroordelen, maar waarin we de ander benaderen vanuit uw liefde. Waarbij we ook niet menen zelf de wijsheid in pacht te hebben, maar dat we beseffen dat u de enige bent die de wijsheid heeft en dat u de enige bent die de wijsheid is. Dat we slechts door mogen geven wat u ons heeft gegeven. Heer, we mogen tegelijkertijd weten dat op het moment dat we daarin falen, daarin als we onze boodschap niet goed aan anderen kunnen overbrengen of dat niet op de juiste wijze doen, dat we mogen staan in de vergeving die uw Zoon Jezus Christus ons gegeven heeft.
En dat we dat ook, wanneer anderen bepaalde houding tegenover ons hebben, dat we ook in die vergeving mogen staan. Hoe moeilijk dat soms ook is, zeker als anderen, en velen van ons zijn in het verleden gekwetst door medegelovigen. Ook al is dat soms heel erg moeilijk ten opzichte van die medegelovigen. Leer ons zo te leven uit uw genade. En leer ons aan de ene kant standvastig, aan de andere kant ook leidzaam in dit leven te staan. Want er komt veel op ons af en we leven in een tijd waarin u steeds minder gezien wordt en waarin uw wetten, uw principes die u gegeven heeft, steeds meer overtreden worden. En het is moeilijk om te zien hoe de wereld naar de knoppen gaat. Leer ons dan toch vast te houden aan het idee dat we hemelburgers zijn op weg naar het hemels vaderland. En dat wij slechts hier ambassadeurs van u zijn. En dat wij mogen zijn als lichtende sterren te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Waarin we uw licht mogen laten schijnen. Door datgene te doen wat Paulus noemt goede werken. Goede werken vanuit genade. Leer ons zo steeds meer uit genade te leven. Zo mogen we weten dat u met ons gaat. Ook als we het moeilijk hebben. Ook als we te kampen hebben met ziekte, met verdriet, met gemis, met wat dan ook. Dank u wel voor wie u bent. Wat u ons geeft in uw Zoon Jezus Christus. Amen.